Welkom bij Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek, de podcast waar we dyslexie gaan verkennen vanuit een wetenschappelijk perspectief. Ik ben Marlies, een onderzoeker met dyslexie. En tijdens deze podcast richt ik mij op het geniale brein en de mysteries rond dyslexie. Of je nu zelf dyslexie hebt, een ouder of leerkracht bent, of je wil gewoon meer begrijpen over dit fascinerende onderwerp, wel, dan ben je hier op de juiste plek. Hallo allemaal, ik ben Marlies. Ik ben een onderzoeker aan de KU Leuven. En zoals zoveel heb ik ook dyslexie. Tijdens mijn doctoraat bestudeerde ik de hersensignalen wanneer dat mensen iets horen en ook effectief verstaan. En kunnen we dat verschil zien wanneer we gewoon iets horen en wanneer dat we iets horen en ook effectief verstaan? Maar anyway, daar gaat deze podcast niet over. Deze podcast gaat over dyslexie. Want ik zou graag tijdens mijn postdoc, tijdens het onderzoek na mijn doctoraat, bekijken hoe dat de hersensignalen anders zijn bij mensen met en zonder dyslexie. Dus begon ik met heel veel wetenschappelijke artikels te lezen over dyslexie en ik realiseerde mij, wauw, ik weet eigenlijk bitter weinig over dyslexie. En dat is toch zot? Ik loop al 20 jaar rond met de diagnose dyslexie, zonder dat ik eigenlijk weet wat dat echt inhoudt. En het is niet dat ik de enige ben met dyslexie. 5 tot 7% van de mensen heeft dyslexie. Dat is echt gigantisch veel, hè? Dat wil zeggen dat er in elke klas minstens 1 persoon zit met dyslexie. Maar hoe kan dat dan toch dat we dyslexie roekeloos beschrijven als moeilijkheden met lezen en spellen? Het is echt wel veel meer als dat. Dus om die dyslexie beter te begrijpen, trek ik naar verschillende experten en zo gaan we het wat hebben over de wetenschap en dyslexie. En ik kijk super hard uit om daar gewoon keiveel over bij te leren en hopelijk leert jij ook iets bij. Maar voor deze eerste aflevering maak ik het mezelf gemakkelijk. Want vandaag gaan we het hebben hoe het voelt om dyslexie te hebben. En daarvoor trok ik naar een van mijn mede-dyslexiehebbers. Ons Lisa, mijn zus.
Mama, wat heb jij allemaal mee? Hier?
Lisa, voor onze luisteraars, stel jezelf eens kort voor.
Ik ben Lisa, ik ben de zus van Marlies, de derde in de rij. En ja, dit is ook voor mij de allereerste keer dat ik meewerk voor een podcast, dus ja. Ik vind het ook wel een beetje spannend.
Super spannend.
Ja, ja.
Ja, ik ga er echt al gewoon direct invliegen.
Ja, perfect. Dus, helemaal goed.
We hebben alle twee dyslexie, maar wat betekent dat juist voor u, dyslexie hebben?
Ja, vooral vroeger eigenlijk was dat wel iets heel aanwezig. Omdat wij ook met 2 veel logopedie en zo gevolgd hebben.
Sylvia.
Ja, dat was wel te koppelen aan de dyslexie natuurlijk. Maar verder vind ik dat iets dat niet heel erg aanwezig is of zo in mijn leven. Zeker nu niet meer. Dus ja, wat betekent dyslexie? Ik vind dat een hele moeilijke om op te antwoorden, omdat dat niet echt iets is dat mijn leven overheerst of zo, ja.
Nee, ja. Allee, als ik vroeger, voordat ik daarover begon te lezen, dan dacht ik altijd aan, ja, lezen en schrijven en spellingsfouten maken.
Ja.
Maar eigenlijk blijkt dat het dus echt veel meer is als dat. En dat vind ik wel cool. Er wordt eigenlijk pas over dyslexie gesproken wanneer dat er 3 criteria voldaan zijn. Dus dat eerste is natuurlijk die lees- en spellingsmoeilijkheden. Mm-hmm. Dan moeten die spellingsmoeilijkheden en die leesmoeilijkheden moeten die hardnekkig zijn. Dus zelfs met extra hulp van de logopedist, zoals juf Sylvia,
ja, check.
zelfs dan blijven die moeilijkheden hardnekkig. En pas op, mensen met dyslexie, wij verbeterden ook wel. Maar die verbetering die gaat eigenlijk veel trager en veel moeizamer dan bij bijvoorbeeld andere klasgenootjes. En dan een derde criteria waaraan moet voldaan worden, is eigenlijk dat er geen andere verklaring moet zijn. Dus je mocht niet per se zwakker begaafd zijn of er mag niet slecht onderwijs aan de oorzaak liggen van die lees- en schrijfmoeilijkheden. Of gewoon luiheid. Dat mag dus niet.
Allee, gelukkig. Ja. Dan zijn we toch al niet lui, hè?
Joepie. Wat ik wel ook cool vond, bij ons is dat van in het begin eigenlijk bij de lagere school dat wij die diagnose hebben gekregen.
Ja.
Of toch dat er vermoeden was van dyslexie. Maar blijkbaar is dat niet per se zo. Ik vond dat nog wel een interessant weetje, want bij sommige mensen met dyslexie komt dat pas later Bijvoorbeeld bij het aanleren van een nieuwe taal of pas in het middelbaar, wanneer dat er zo te veel samenkomt en dat de capaciteit gewoon...
Ja, ook, dat dus het... je hebt dat niet van in het begin van je leven eigenlijk.
Ja, je hebt dat wel van in begin van je vanaf het begin van je leven, maar het is niet per se dat ze dat al kunnen zien van in het begin van je leven. Het kan zijn dat jij de eerste leerjaren van de lagere school tip-top doet. En het kan pas zijn dat voor sommigen die krijgen hun diagnose dyslexie pas in het middelbaar.
Oh, oké, okay. Dat is wel moeilijker, denk ik. Om er dan mee om te gaan.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik had hier een lijstje gemaakt van alle moeilijkheden die dat dyslexie... of hoe dat je dyslexie kunt ervaren. En ik vond dat zijn lijstje... Ik was daar wel van verrast voordat ik daarover aan het lezen was. Okay. Dus dat is moeilijker lezen en spellen, moeilijker begrijpend lezen en het moeilijker aanleren van vreemde talen. Voor die drie criteria dacht ik, oké, dat is logisch. Ja. Of de volgende... invloeden van dyslexie kunnen zijn het moeilijker onthouden van instructies en het slechter van buiten leren van feiten, namen, datums enzovoort.
Dat is een hele herkenbare, de laatste. Ja, ik was heel, heel slecht in geschiedenis. En ik heb dan ook moeke wijs gemaakt dat ik geen datums moet leren.
Dat die daar ook eens ingetrapt.
Ja, ze was er dus wel degelijk ingetrapt. Dus wie was eigenlijk de slimste toen? Ja, dat is wel een belangrijke vraag. Ik weet denk ik wel het antwoord, maar sommigen zijn het niet met mij eens. Dus ja.
En het allerlaatste, dat was dan van invloeden, was ook het luisteren in een lawaaierige omgeving.
Och.
Ja,
ook,
dat is echt verrassend.
Dyslexie,
ja. Ja, en dat is eigenlijk omdat dat dyslexie en spraak en klanken, dat allemaal met elkaar gelinkt is. Dus dat is echt superboeiend.
Maar dat verklaart dan wel veel eigenlijk. Alleen nu valt mijn Frank dan zo van... Als ik bijvoorbeeld zo films kijk of gewoon een serie aan het volgen ben, waar dat vaak... Ja, dat is niet één iemand dat gewoon babbelt. Hè. Dat zijn veel geluiden door elkaar. Ik kan daar niet naar kijken zonder ondertitels.
Ah, echt?
Ik moet altijd ondertitels hebben bij een televisie. Ik vind dat heel lastig als er programma's zijn zonder ondertitels, omdat ik dat gewoon veel slechter kan volgen.
Ja. Maar...
En nu valt mijn Frank misschien ook, met dat ik deze aan het vertellen ben. Je hebt zo, als we op vakantie gaan, luisteren wij in een auto wel eens podcasts. En ik ben daarna zo moe van daarnaar te luisteren.
Ja?
Ik denk dat is omdat ik gewoon heel hard moet werken om te verstaan wat die mensen aan het zeggen zijn tijdens die podcast. Kan dat ook niet?
Ja, misschien wel. Allee, ik hoop dat deze dan niet te vermoeiend is voor onze luisteraars.
Nee, nu ben ik dyslexie.
Ja. Oeps. Allee, dus we kunnen eigenlijk wel zeggen dat er heel wat herkenbaar is van dat lijstje dat ik juist heb opgestomd.
Jawel, de grootste zaken zijn natuurlijk het lezen en schrijven. Hè, omdat je dat dagelijks eigenlijk doet en merkt dat je daar fouten maakt. Allee, ik dan toch.
Waar ik het ook nog even over... Want wat de luisteraars nu nog niet weten, is dat jij ook... eigenlijk dyslexie en dyscalculie hebt?
Ja, alleen vermoeden, denk ik, van dyscalculie en vermoeden van dysorthografie ook. Maar dyslexie is wel degene dat echt vastgesteld was en waarmee dat ik doorheen mijn leven altijd mijn voordelen en erdoor ben gekomen door dyslexie. En dyscalculie heb ik niet echt... dat is nooit aanwezig geweest of zo. Nee.
Ik was aan het lezen en ik kwam zo tegen dat... 40% van de mensen die daar leesproblemen hebben, die hebben ook rekenproblemen. Dus dat is wel...
Allee.
40%, dat is echt veel, hè?
Ja, dat is wel heel veel.
Maar blijkbaar is dat nog wel echt gewoon heel veel voorkomend, dat dyslexie in combinatie met iets anders komt. Hmm. Dus dat is dan bijvoorbeeld met ADHD en die dyscalculie, dat komt wel best vaak voor. Ik vond dat wel interessant.
Ja, dat heb ik ook nog nooit gehoord.
Ja, en dan over zo andere weetjes over de mensen die dyslexie hebben. Ja, blijkbaar komt dyslexie veel meer voor bij jongens dan bij meisjes. Dus de diagnose dyslexie is 1,5 keer tot 3 keer meer bij jongens dan bij meisjes.
Oh, wauw.
Ja, och. Zot, hè?
Ja. Nu, ik ken ook wel buiten ons twee geen meisjes met dyslexie. Bij ons in de klas en zo waren dat ook allemaal jongens.
Ja, nu zeg je daar iets. Want ik weet ook wel, inderdaad, als je zo in... Oh, wij moesten dan zo altijd in een ruimte met de examenfaciliteiten, met iedereen. En ze noemden dat dan functiebeperking.
Ja, ja.
Oh. Ja, ja, nu dat je het zegt, dat is inderdaad...
Dat zijn jongens allemaal.
Ja, dat zijn wel veel jongens.
Ja.
Maar waarom dat ze denken dat dat zo is, is dat omdat dyslexie... Dat heeft ook veel... Ja, dat geeft veel frustraties en dat kan ook een aanleiding zijn tot zo wat meer emotionele en gedragsproblemen, al die dingen. En jongens zouden dat sneller uiten. Dus die zouden daardoor meer opvallen in de klas en die zouden daardoor sneller een diagnose krijgen.
Ah, oké. Het is niet zo dat in het algemeen meer jongens dyslexie hebben. Het is eigenlijk gewoon meer vastgesteld.
Ja, wel, dat is een hypothese. Hè? Ah, ja, ja. Dat is een hypothese dat het daarom zo is. Maar ja. Ik vind dat wel belangrijk, gewoon ook om dat label dyslexie te hebben. Ik ben wel blij dat ik als meisje dan toch een diagnose heb gekregen.
Jawel, jawel, jawel. Ja, gelijk dat ik dat net zei van die geschiedenis of zo, dat verklaart dan toch wel iets. Ja, of als je altijd maar die DT-regel niet snapt, ja, als je dat label van die dyslexie niet hebt, dan blijven ze daar maar op doordrammen en nu gaan ze dat toch ergens kunnen plaatsen of zo. Of ja, dat wij niet. Allee, ik was helemaal niet sterk in talen. En ik denk dat we ook vaker dat ook minder een probleem vonden als ik een 6 op 10 had, als dat ons andere zussen een 6 op 10 hadden. Omdat gewoon, ja, het ging gewoon minder goed.
Ja, dat is ook zo van met die DT-regel. Allee, ik kan die regel wel zeggen, hè. Het lukt mij wel. Maar het is gewoon, als ik aan het schrijven ben, dat ik daar alleen niet aan denk of zo. Allee, of dat, ik dat is geen automatisme.
Ja, zo bij de makkelijke woorden natuurlijk wel. Hè. Zo ik drink en hij drinkt, dat weten we natuurlijk wel. Hè. Ik denk dat we niet zo slecht zijn in de DT-regel.
Oh, maar pas op, iemand mijn mails nu lezen, ik denk dat er echt nog veel DT zou zijn.
Ja, maar dan zo meer over de moeilijke woorden. Zo gebeurt en zo voltooid deelwoorden, zo die dingen. Ja, ja. Ja, dat staat vol met DT-fouten. Bij mij. Ja. Jawel, dat trekt op niet veel.
Weet jij ook, op het einde van mijn PhD-defense, dan had ik zo mijn allerlaatste slide, had ik zo language geschreven, ook met zo die U en die A omgedraaid.
Die
ik dacht toen echt zo... Oh.
Zeker omdat het de slide ervoor stond, het wel juist.
Ja, en echt waar, dat is dan zo de laatste slide van mijn PhD. Stomme fout. Ja, ja. En dat is dan zo, allee, zit daar dan toch een spelchecker op? Maar ja, ik doe dat allemaal, maar dat sliep daar zo allemaal door.
Maar het checkt ook niet altijd alles, hè, die spelcheckers. Het is een goede leidraad, maar je kunt er niet 100% op vertrouwen. Maar zo voor die werkmailtjes en zo, dan vertrouw ik daar wel op. Want dan, als het gewoon intern is, ga ik niet verder opzoeken dan de spelchecker van een Gmail gewoon.
Ah, ik heb nu zo'n automatische opgave van naar ChatGPT. Is deze mail juist geschreven? Zijn er spellingsfouten in?
Oh, maar misschien en dan zegt ook iets doen.
Ja. We hadden dat al kort al aangetoetst, hè, dat het effect van dyslexie nu minder lijkt als vroeger. Dat dat zowel voor u als voor mij is.
Jawel.
Ik was aan het denken waarom dat eigenlijk is. Maar ik denk dat is, ja, ik leer geen nieuwe taal niet meer.
Ik denk ook de focus. Wij worden nu niet meer gescoord op uw DT-fouten. Ja. En je moet geen le en la meer leren voor Frans. En dat is allemaal nu niet meer. Nu maakte die fout en dat gebeurt. En dat is geen erg dat je le in plaats van la zegt aan een telefoon of tegen de kassière in Wallonië.
Ja, dat is waar.
Terwijl vroeger wel, want dan had je ineens 0 punten.
En je vergelijkt ook niet meer met andere mensen. Allee, je hebt geen punt op 10 dat je kunt zeggen, ik heb maar een 6 en jij hebt een 9.
Nee, dat is zo. Misschien zijn we wel nog altijd even slecht in de detail.
Ja, dat denk ik wel.
Dan valt het gewoon minder op.
Omdat niemand er ons op wijst.
Voilà, dus dat denk ik wel.
Misschien zo nog kort over, als we dyslexie hadden in de klas, toen we klein waren, welke hulpmiddelen en faciliteiten kreeg je en welke hielpen u echt supergoed?
Oh, ik vind dat ik denk dat we dat moeten opdelen in zo lagere school, middelbaar en hogeschool of lief of zo.
Ja, dat is goed.
Want
dus...
voor mij dan toch, in de lagere school gingen wij naar de logopedist en dat was dan op de middag. Dat wij van school gehaald werden, logopedie volgden en dan eigenlijk geen middag speeltijd hadden. Dus voor mij was dat al een eerste ding. Ik kon niet spelen met mijn vriendjes dan die middagpauze, omdat ik naar de logopedie moest.
Wie zijn idee was dat eigenlijk?
Geen idee. Het was wel heel praktisch, maar tof was het echt niet. En jij mocht ook altijd de toffe spelletjes doen met de logopedie.
Jij had dat slak.
Nee, jij had die kabouter of zo.
Anyway.
Ja. Dat vond ik dus niet tof, de logopedie in de lagere school. En dan in middelbaar. Maar ik heb nog logopedie die gedaan na u. Hè. Was dat misschien in mijn eerste en tweede middelbaar?
Ja, of als ik gewoon in middelbaar zat en jij nog in de lagere school.
Ja, dat kan ook wel. En dan moesten wij met een auto gaan en dan deed ik dat samen met een vriendin. Allee, we hadden zo na elkaar, dus wij wachten dan op elkaar. Maar zij mocht ook vroeger stoppen met logopedie. Dat vond ik ook moeilijk, want dan moest ik daarna zo nog alleen gaan. En dan zitten echt zo aan het vergelijken. En ja, ja, jij moet dan wel nog gaan, zij mag al stoppen. Dus ik was dan de dommerik eigenlijk. Allee, dan is dat wel heel stom dat je dat hebt, die dyslexie. En dat je het dan toch niet zo goed doet als de anderen met dyslexie. Maar ja, kijk. Dat is dan als lagere schoolkind. Hè. Je kunt dat nu wel plaatsen. En dan in het middelbaar kreeg ik wel heel veel hulpmiddelen. Ik weet, op elke toets dat ik had, moest ik van boven een D schrijven van dyslexie. Ja, en dan zo voor Nederlands, Frans en Engels, die hielden daar wel, allee, afhankelijk van leerkracht tot leerkracht, maar die hielden daar wel rekening mee. Ik weet dat ik voor Frans moest ik le en la, daar werd niet naar gekeken gewoon. Dus ik leerde dat ook niet.
Oh, Lisa, allee. Jongen, jij loopt er dan toch wel de kantjes van af.
Ja, dat weet Moeke ook nog niet, denk ik, dat ik dat niet leerde.
Het wordt hier confessions.
Ja. Maar dat vond ik wel goed, dat ze daar niet zo hard op scoorden, omdat dat gewoon ook niet ging. Bij Frans, dat ging minder vlot, bij Nederlands ook. Dat kostte heel veel moeite. Dus dat vond ik wel fijn dat ze daar rekening mee hielden. En ik kreeg ook extra tijd bij de examens. Bij toetsen niet per se, maar bij de examens wel. Daar heb ik niet altijd gebruik van gemaakt, maar ik vond het wel handig dat het er was, dat je er zo op kon rekenen voor moest het nodig zijn.
Ja,
zo.
En ook dat je niet moest stressen en niet moest afjagen.
Ja,
allee,
voilà.
Voor mij hielp dat toch,
jawel,
toch
ja.
wel.
En we hadden dan ook een voordeel dat ze vragen konden voorlezen.
Ja.
Dat vond ik vooral bij, in het vijfde middelbaar, denk ik, bij wiskunde had je een onderdeel logica. Dat vond ik daar wel handig, want dat logisch nadenken daar, dat ging niet goed. Allee, ik kan heel goed logisch nadenken en ik vind dat heel tof, maar als dat zo geschreven staat, als dan en dat groter en dat kleiner, en omdat je dat dan een beetje fout kunt lezen, door je dyslexie kan heel je oefening fout zijn eigenlijk. En als ze dat voorlezen, komt dat anders binnen. Waardoor dat je je oefening wel al juist kunt starten. Ja, als je het daarna dan fout, dan is het gewoon dat je niet goed zei wiskunde. Maar dat je de opgaven al snapte doordat iemand dat voorlas, dat vond ik dan wel al goed.
Ja, dat is echt voor mij het hulpmiddel dat ik gebruik. Ik heb dat ook echt tijdens mijn lief altijd gebruikt.
Ah, ja.
Allee, het eerste jaar niet, maar daarna wel echt altijd. En dat heeft me echt zoveel punten... Allee, eigenlijk minpunten uitgespaard. Want ja, je kunt u dat niet meer permitteren.
Nee,
hè.
Dat een opgave echt... fout lezen heeft zoveel invloed.
Ja, ja. Mm-hmm. Heb je soms het gevoel dat je zo hulpmiddelen nog kunt gebruiken op je werk, nu?
Nu kijk ik naar de rode lijntjes, wat dat Gmail dus zegt. En dan, allee, op het werk weten ze wel dat ik dyslexie heb. Dus als ik een mail typ naar een klant of naar... Ja, een persoon hoger in functie in een belangrijke mail of zo, dan laat ik die gewoon even nalezen door mijn collega's en dan verbeteren die dt-fouten en dan is dat goed. Dus ja, als dat het hulpmiddel is, dan gebruik ik dat wel, ja.
Ja. Ik was daarover het laatste over aan het nadenken, want soms loop ik echt wel nog tegen die kanten. Zo. Ik moet veel bijvoorbeeld ethische commissie aanvragen. En dat zijn lange vragen, daar gebruiken moeilijke woorden in. Ik vind dat zo moeilijk. En dat zijn gewoon vragen dat je moet invoelen over het onderzoek dat je wilt doen en of dat ethisch gestaafd is. En ja, ik kan dat gewoon niet. Ik doe mijn best daarop, maar dat lukt mij gewoon niet. En dan word ik daarop gewezen van collega's alsof dat ik... Allee, of dan krijg ik het gevoel alsof dat van, zeg maar, Lies, je veegt je voeten hier aan. En dan denk ik, en ik kan daar gewoon niks aan doen.
Nee.
Ik ben toen wel op zoek gegaan naar zo'n programma dat luidop kan voorlezen.
Oh, ja.
Maar, wacht, ik ga je dat gewoon laten horen, want dat was echt gewoon te grappig.
Dit is een test.
Heb je dat gehoord?
Ja, dit is een test, ja.
Maar dan dacht ik, jongen, daar ga ik echt niet naar luisteren. Allee, nee. En dan tijdens de UNIF heb ik wel ook zo sprint gebruikt. Dat is echt wel super ja. nice. Maar dat is een duur programma. En, allee, nu gaat dat ja. niet meer.
Op de hogeschool had ik... want ik heb dan bij mijn bachelor had ik de extra tijd dat ik mocht gebruiken. Die heb ik wel heel vaak gebruikt. En dan bij mijn Banaba, dat was dan een andere school, dan herkenden ze mijn dyslexie niet meer.
Mocht jij?
Ineens waren die documenten niet meer goed genoeg, want ik had, dat alleen maar, allee, ik had alleen maar de documenten nog dat het een vermoeden van dyslexie was en niet dat het echt erkend was. Dus ze zeiden, ja, dan moeten we opnieuw testen, maar daar had ik absoluut geen goesting in voor dat ene jaar.
Ja, ja.
Dus heb ik het dat jaar gedaan zonder enig hulpmiddel. Dus nooit extra tijd gekregen, wat dat soms wel echt jammer was, dat ik echt tot de laatste minuut ben moeten blijven zitten. En toen was het ook het eerste jaar voor mij dat ik echt lessen in het Engels kreeg. En dus examens ook effectief in het Engels. En ben ik aan het denken of dat daar een herexamen was, want het kan wel goed zijn dat ik op dat vak toen wel mijn eerste herexamen heb gekregen. Omdat dat gewoon, ja, dat ging niet. Ik had de tijd te kort. Je interpreteert dat anders. Je schrijven duurt veel langer, omdat het nog eens in een andere taal is ook. Dus de hulpmiddelen vond ik wel gebruik van gemaakt en gemakkelijk.
Ja, ja. Ik hoop ook echt dat mensen realiseren dat mensen met dyslexie daar gewoon wel echt superveel baat mm-hmm. bij hebben. En dat je ook die stap durft zetten. Want dat is ook wel echt een stap, hè. Zo aanvaarden dat je hulp nodig hebt. Ik weet niet... Ja, ik had dat gevoel wel echt.
Goh, daar kan ik me iets minder in vinden, maar dat is misschien gewoon heel persoonlijk, omdat ik iemand ben dat mij ook heel weinig aantrekt van wat de andere mensen denken. En ja, kijk, als ik langer moet blijven zitten of ik heb dat voordeel van die lui en la niet te moeten leren, ja.
Misschien zo kort, want over dat we het er hadden, dat als dyslexie, dat je wel mocht zeggen dat je af en toe dommer voelt mm-hmm. als de rest. En dat vind ik zo wel... Allee, ja, jammer eigenlijk, want...
Jawel.
Het is... Wetenschappelijk gezien is er geen verband tussen dyslexie en intelligentie. Mm-hmm. Dus mensen met dyslexie zijn even slim als mensen zonder dyslexie.
Maar dat wordt vaak gezegd... Allee, dat gevoel krijg je wel heel vaak, hè, dat je dommer mm-hmm. bent. Zeker dan in de lagere school en in het middelbaar, hè.
Ja, ja, ja.
Want... ik weet niet hoe dat bij jou was, maar zo de leesniveaus in het eerste en tweede leerjaar.
Oh.
Ik was altijd de laatste. Ik weet zelfs niet of ik ze gehaald heb.
Ja, ik had wat was dat? AV12 of zoiets?
Pff, geen idee.
Anyway, ik had dat pas zo helemaal in... Ik was als enige uit de klas geroepen in het zesde voor dan nog mijn leestest te doen.
Ja, jawel. Ja.
Ik begrijp dat gewoon een instrument is om mensen te toetsen, hè, om zo te mm-hmm. zien, zit je on track. Maar ja, dat is inderdaad wel echt stom als je dan zo als enige uit de klas moet gaan.
Ja, en ook omdat ik denk dat je toen dat minder kon linken aan ik heb dyslexie, of ook de kindjes in de klas dan, die weten niet, Lisa heeft dyslexie, dus Lisa gaat wel langer over dat lezen doen. Dus dan voel je wel dommer, omdat je natuurlijk je heel hard vergelijkt met die andere kindjes.
Ja, ja, ja. Dus dat is echt logisch dat dyslexie vreet aan je zelfvertrouwen.
Mm-hmm.
Door al die
wel.
Lees- en schrijffouten.
Ja.
Maar wat ik zo frappant vond als ik dan las, dus hij zorgt voor minder zelfvertrouwen, een lager zelfbeeld mm-hmm. in general. Maar dan, shocker, dat het een risicofactor is voor het ontwikkelen van angst en depressie.
Echt?
Ja, zot hè. En het is daarmee eigenlijk ook dat ik die podcast wil maken, want mm-hmm. Het is wel echt belangrijk... Dat je wordt blijkbaar heel hard beïnvloed door die domme lees- en schrijffouten. Terwijl die mensen, of mensen met dyslexie, wij zijn even goed, even slim, mm-hmm. Zot als iedereen.
Maar dat heb ik inderdaad ook nog nooit gehoord. Maar dat is wel straf dat je dat zo vertelt. Want inderdaad, alleen nu ook, hè, als wij soms over dyslexie bezig zijn en dat ik dat dan zeg van die DT-regel, ik weet het niet, hè. Wat dat is of hoe dat werkt, dat gaat niet. Ik kan dat niet onthouden, dat werkt niet. En ze blijven dat telkens opnieuw en opnieuw uitleggen, alsof dat ik een dommerik ben. En dan in een andere manier en toch nog harder. En zo van, dat is toch simpel, weet je, op die manier.
Ja, ja, ja.
Maar ja, je kunt me dat denk ik in 200 manieren uitleggen, maar het gaat niet werken, denk ik.
Bij dyslexie zeggen ze vaak dat automatiseren moeilijk is. Dus je kunt die regel wel herhalen en je kunt die regel wel van buitenuit je hoofd leren, maar het is geen automatisme om die een toe te passen.
Nee.
En je gaat die wel, als je heel veel oefent, ga je dat op termijn ook wel meer sneller en automatischer kunnen, maar dat gaat niet zo snel als bij mensen die daar geen dyslexie hebben. Dus ja, is wel zot.
Ja. Dat is zot. Weet je wat ik ook... Dat heeft misschien niet zoveel van toepassing op uw laatste vraag nu. Maar vaak in die regels zeggen ze toch... Je moet horen of dat het een D of een T is.
Ja, eigenlijk.
Maar ik hoor dat niet. En altijd als ik dat dan zeg... Maar ik hoor dat niet. Je kunt... Allee... Ja, dat werkt niet. Ik hoor dat niet. En dan, jawel, je kunt dat toch horen. Dat hoort toch als een D. Ja, sorry, nee.
Nee, maar ik heb dat echt met superveel klanken... Allee, ook zo, ik weet dat er gaat zo het ei-lied en al die dingen in lagere school om zo ei te leren. En achteraf, want ik heb mijn research gedaan en blijkbaar was het ouw-lied, maar bon. En daar zingen ze zo hersenpan. Zo, dat is zo'n een Limburgs. Ah. En ik heb toen heel lang gedacht dat hersenpan, omdat je hoort daar een beetje een ei in, dat je dan met een ei moet schrijven, maar bon, hersenen... Hersenen.
Ja, de hulpmiddeltjes zijn niet altijd even duidelijk, denk ik.
Het is,
Want je hebt ook zo'n regeltje. Ik drink thee of ik lust thee, hij drinkt thee. Ja, geen
dat
idee.
Ken ik niet.
Ja. Ik kan het u ook niet uitleggen, want ik onthoud het niet en ik weet ook niet hoe dat werkt.
Maar nu hebben we dus heel veel gehad over zo alle problemen en de moeilijkheden aan die sectie. Denk je dat er ook positieve punten aan zijn? Er wordt zo vaak gezegd van mensen met dyslexie zijn visueler, creatiever.
Oh, ik ben niet echt creatief, dus dat denk ik niet. Of toch niet bepaald meer als mensen dat geen dyslexie hebben, denk ik. Nou, visueler, ik ben wel... als iemand bijvoorbeeld een telefoonnummer dicteert of zo, dan stel ik mij die cijfers ook wel heel visueel voor, om ze dan iets beter te kunnen onthouden of zo. Zoals 87, is dat eerste 7 of eerste 8? Dat is een moeilijke, hè? En dan print ik mij dat in, hoe dat eruit ziet, en dan weet ik, het is eerste 8 en dan de 7. Maar dat is misschien meer gewoon voor mijn eigen... ontwikkeld als hulpmiddel om dat te doen en ben ik niet per se visueel daarin.
Over die cijfers, ik heb dat ook wel echt zo 36 of 63. Ik, als ze telefoonnummers tegen mij zeggen, dan vraag ik wel echt om dat cijfertje per... Dat is ook zo stom, hè. Allee, ik ben hier bijna 30 en ik wil nog cijfertje per cijfertje.
Ja.
Dat lukt mij anders echt niet goed.
Ik moet op het werk heel veel telefoonnummers schrijven.
Nee.
Hè? En dan, als ze dat zo dicteren, van 87 en 64, dan herhaal ik het altijd cijfertje per cijfertje, dat ik zeker juist ben. Want dat is moeilijk.
Ja, dat is een nozelij, zo twee volwassen vrouwen over dat cijfers moeilijk zijn. Maar, en het is ook, ik ben niet slecht in wiskunde. We hebben alle twee...
Ja.
Wij zijn afgestudeerd met best veel wiskunde. Hè.
Maar ja, nu mijn job is ook alleen maar wiskunde eigenlijk. Hè. Dus wij zijn... Jawel, daar heb ik ook nooit problemen gehad. Alleen toen met logica. Dat was toen een moeilijke.
Omdat je moest lezen.
Omdat dat lezen was, ja. En correct lezen. Maar nee, verder zijn we heel goed in wiskunde.
Ja, voilà. Ik denk dat we zo mogen samenvatten dat wij ook sterktes hebben.
Mm-hmm.
Wij zijn niet goed in lezen- en spellingsproblemen of het
wel
schrijven.
Goed in de problemen eigenlijk.
Wel goed in de problemen, ja. We zijn wel goed in de problemen. Maar het is, moeilijker.
Ja.
Maar we hebben veel sterktes en dat lijkt mij een mooi einde voor deze podcast. Ik denk, wat zo te onthouden is dat iedereen met dyslexie anders is.
Mm-hmm.
Uw ervaring is anders dan de mijne al. Ondanks dat we dezelfde ouders hebben.
Ja, jawel.
Maar vooral, mensen met dyslexie zijn even slim als andere mensen. Wij hebben andere sterktes en daar mogen we zeker fier op zijn.
Jawel, zeker wel.
Voilà.
Ja, dat vind ik een heel mooi einde van deze eerste podcast.
Ja, super.
Dank u wel dat ik uw gast mocht zijn.
Ja, jij bedankt. Ik vind het kei tof om onze dyslexie-ervaringen af te toetsen.
Ja, jawel. Ik heb van alles bijgeleerd ook over uw onderzoeken.
Voilà. Dat was de eerste aflevering van Dyslexie vanuit Breinbrekend Onderzoek. Je kunt alles nog eens rustig doorlezen in de EOS blogpost. Daar vind je de wetenschappelijke artikels die ik heb gebruikt voor deze aflevering en ook een paar extra wistje datjes. Bijvoorbeeld, Wist je dat de taal die dat je spreekt ook een invloed heeft op hoe erg je dyslexie is? En hebben we het dan met ons Nederlands getroffen of juist helemaal niet? Het antwoord, daarvoor zult je naar de EOS blogpost moeten gaan. De link daarvan is toegevoegd in de show notes. Ziezo, tot de volgende aflevering. Daarvoor trek ik naar Amsterdam, naar professor Van Bergen, om eens te praten over wat maakt iemand een goede lezer. En een goede lezer, is dat iemand die gewoon al heel veel heeft geoefend? Of ziet dat anders in elkaar? Dat zien we volgende aflevering. Tot dan!